is september. Allee, er gaan bijna alle maatregelen het raam uit tegen september. We zullen wel zien hoe ver dat het dan nog is. Maar we hopen het in ieder geval. Hè. We hopen het. Dan komt het inderdaad uit wat ik heb gezegd vorig jaar. Hè. Ik zeg, volgend jaar is dat opgelost. Weet, nee, ik zei dat in april. Het is te hopen. Het is te hopen. Laten we even bidden voor de dienst in Jezus' naam voor vandaag. Vader, we danken u, Heer, voor de mensen die vandaag zijn samengekomen. Heer, we danken u, Jezus, voor zij die ook de boodschap nog nadien beluisteren. Vader, ik bid Jezus dat u ons hart mag leiden, Heer. Dat u ons, Heer Jezus, inzicht mag geven, Vader. En de praktische toepassingen van hetgeen dat wij hier aan het leren zijn, Vader. Laat uw woord rijkelijk, Heer Jezus, zegeningen voorbrengen, Heer. Dichter tot jou, Heer, dat we u beter leren kennen. In de naam van Jezus. Amen. We gaan verder in Boek van Openbaring, hoofdstuk 15. We zullen nog eens eventjes kort samenvatten hoe we hier zijn geraakt. Openbaringen 15. We zitten nu trouwens in de laatste zeven schalen, de laatste zeven plagen die worden uitgegooid over het land. Het is bijna volbracht. Het oordeel is bijna compleet. Het komt eraan. We hebben het al veel keer gehoord dat het eraan komt, hè? Maar nu komt het er echt aan. Je moet zien, het boek van Openbaringen heeft een bepaalde structuur, heeft een bepaalde thematiek. En het is niet altijd eenvoudig om dat te ontcijferen. Je denkt soms dat het in chronologische volgorde is, hè? Dat de zeven zegels en dan de zeven bazuinen en dan de zeven schalen, dat die achter elkaar komen. Maar zo moet je het eigenlijk niet zien. Het is eigenlijk Gods oordeel, maar dat vanuit verschillende invalshoeken wordt weergegeven. En ik zeg al, de zeven zegels, dat is een groot geheel. Dat zijn vele waarschuwingen. Maar is nog niet het complete oordeel. Dat kan al begonnen zijn in de jaren voor 70 na Christus, voor het oordeel voor de tempel viel. Hè. Dan de zeven bazuinen. Dat focust zich nog meer, nog in een kleinere tijdspanne. En dan de zeven schalen die nu worden uitgegoten over de aarde. Dat gaat het complete oordeel zijn. Dat gaat kort gebeuren. Dus we weten van het begin dat al hetgeen dat Johannes hier ziet, dat het spoedig gaat gebeuren, dat hij het niet mag weerhouden, maar dat hij de mensen moet verwittigen, dat hij de mensen moet profeteren, wat hij ziet, wat hij hoort, en dat het weldra en spoedig gaat gebeuren. We weten dat het over een oordeel gaat, we weten het dat Jezus door zijn bloed mensen heeft gekocht, mensen heeft bevrijd, maar aan de andere kant, zij die hem verwerpen, zullen vallen onder het oordeel. In het boek van Openbaring komen heel veel dezelfde structuren voor, en dat heeft altijd maar met zeven. Zeven is een getal dat heel veel voorkomt. In het begin van het boek hebben we gelezen over zeven kerken. Ja, we hebben zeven engelen gezien, we hebben zeven lampstandaarden gezien, we hebben zeven geesten gezien voor de troon van God. We hebben zeven zegels gezien. Na de zeven zegels waren de zeven bazuinen. Na de zeven bazuinen waren er zeven visioenen. Ja, dit ging vanaf hoofdstuk 12. Telkens Johannes zei, ik zag, hè. En ik zag een beest komen uit de zee. Ik zag een beest komen opstaan uit de aarde. Ik zag 144.000 maagdelijke voor het lam staan. Hè. Ze hadden zich niet bezoedeld met vrouwen. Ze waren dus met andere woorden rein en maagdelijk. Zeven engelen zag. Hij zag dus zeven dinges. En dan na hoofdstuk 15, waar we zo dadelijk gaan lezen, zijn de zeven schalen, de zeven plagen. Ja. Na die zeven plagen heb je dan eigenlijk zeven oordelen. Oordelen over de grote stad, Babylon. Ja. En dan heb je al op het einde heb je eigenlijk zeven nieuwtestamentische zegeningen die ook worden uitgeroepen. Ja, zie hoe alles in septetten is. zo noemt dat een zevental. Een kwartet is vier, een heptet is vijf, een sextet zes, een septet is zeven, een acht, ja, dat weet ik niet wat het is, hoe dat ze dat zeggen. In ieder geval, het is allemaal met groeperingen van zeven. Want dat, sorry, waar, Cornelia? Een octet is dat zeker, hè? Ja, een octet, ja. Ja, en dan negen, dat weet ik niet wat dat is. Negen, non-tet, ja, sweet. In ieder geval, zeven natuurlijk het getal, hè. Het perfecte getal van God. En dus heel die structuur zit daar in het boek van Openbaring, heel interessant. Dus we moeten niet al te veel gaan zoeken, is dat chronologisch? Nee, het geeft gewoon Gods oordeel weer op verschillende manieren. Er zitten intermezzo's in, er zitten interludes in, bijvoorbeeld tussen de zeven zegels, als je misschien nog goed herinnert. De eerste zes zegels, en dan hebben we een interlude, dat noemen ze een break, hè, een intermissie, waar dat ze de 144.000 voorstellen, en dan hebben we het zevende zegel, wat dan uiteindelijk het complete oordeel was. En dan hebben we de zeven trompetten, en tussen de zes en de zeven was er ook weer een intermezzo. Was er ook weer even een break, waar dat er dan een andere scène naar voren komt. En dan komt de zevende trompet, wat dan ook weer het einde zou betekenen. En dan zien we, oh, er komen weer zeven schalen tevoorschijn. Maar nu, bij de zeven schalen, en die gaan we zo zien, is er geen interlude, is er geen intermezzo, is er geen break meer. Dus dat wil wel zeggen, de waarschuwingen zijn voorbij. De tekenen die God heeft gegeven, al die tekenen, hè, van de zegels, van de oorlogen en geruchten van oorlogen en aardbeving en natuurfenomenen en al die zaken die in de jaren voor de Joodse oorlog en de jaren voor de vernietiging van de tempel, al die tekenen waren allemaal waarschuwingen. Waarschuwingen om te luisteren naar het woord van de Heer. Waarschuwingen om te ontsnappen aan het oordeel dat ging komen over Jeruzalem. Want er was een nieuw verbond ingesteld. Het oude ging weggenomen worden. Het was reeds in de geest weggenomen. Het was reeds bekrachtigd. Het nieuwe verbond was reeds bekrachtigd door het bloed van de Heer. En uitgegoten met de Heilige Geest op de dag van Pinksteren. Dus het was reeds daar. Maar in het natuurlijke stond die tempel nog. Waar werden die offers nog steeds gegeven. En dat moest ook uit de weg worden geruimd. En dat was het ultieme teken dat Gods woord doorheen Jezus Christus werkelijkheid was. Amen. En nu ging dat dus gebeuren vanaf het moment dat die schalen werden uitgegoten. Hè. Dat werd ook al trouwens aangekondigd in de zevende trompet. Vanaf het moment dat de zevende trompet ging klinken, dan gingen de schalen worden uitgegooid en dan ging het eigenlijk gedaan zijn. Voordat we daar zijn, dan moeten we eerst naar hoofdstuk 15, want ze worden uitgegoten in hoofdstuk 16. Maar we gaan naar hoofdstuk 15. We zitten nog altijd in een soort van intermezzo. We hebben we zijn naar een andere scène gegaan, hè, naar het beest. Het teken van het beest, de valse profeet. Weet je nog van de vorige lessen? Het is eigenlijk de draak die de vrouw achtervolgt. En dat was heel die scène. Dat was de draak, wat de duivel is, die probeerde de vrouw te achtervolgen en het nageslacht van de vrouw, wat Israël zou zijn, wat de kerk zou zijn. Amen. En het is niet gelukt, want de Heer is sterker. En wat er ook mogen gebeuren, uiteindelijk, waar het allemaal op neerkomt, is dat de Christus heeft de overwinning. Jezus heeft de overwinning over de draak. Jezus heeft de overwinning en hij geeft het aan zijn volk, zodat wij ook de overwinning hebben over de draak. Amen. Er mag gevochten worden door de draak zoveel dat hij wilt, maar uiteindelijk Jezus heeft de overwinning. En al degenen die samengaan met de draak zullen geoordeeld worden. Zij die samenheulen met de draak en met de beest en met de valse profeet en die het teken ontvangen van het beest zullen vernietigd worden, zullen veroordeeld worden. Maar zij die het teken hebben van de hemelse vader, amen, en zijn zoon, halleluja, wiens naam is geschreven op het voorhoofd van zij die hem aanbidden, zij die in hem geloven, zij zullen gered worden. Amen. Dank u, Jezus. We zullen even lezen. Openbaring 15. Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken. Het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede een einde komt. Amen. Nu, dat betekent niet dat Gods woede, dat er nu geen Gods woede meer is, maar in relatie tot Gods woede in het boek, waarover het boek schrijft. Ja. En dat schrijft dus over het oordeel over Jeruzalem en de natie van Israël. Maar toen zag ik iets als een zee van glas vermengd met vuur. En op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. En ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, almachtig. Rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Wie zou uw Heer niet vereren, uw naam niet prijzen, want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen, dus dit is eigenlijk een lied wat ze zingen. En het lied van Mozes, ze zong het lied van Mozes, is dus eigenlijk een referentie naar het lied dat Mozes en Mirjam en al degenen die uit Egypte kwamen, die verlost waren van de zonde, verlost van het land van zonde, dat is allemaal symboliek natuurlijk, die doorheen de Rode Zee zijn gestapt en uiteindelijk aan de andere kant eruit zijn gekomen, overwinnen, terwijl dat de zonde en farao achtergebleven is en overspoeld. Heel deze scène is eigenlijk een afbeelding van het verhaal van Israël dat uit Egypte komt, inclusief met de plagen. Want er zijn weer plagen die worden uitgestrooid, amen. Maar Gods volk zal niet geraakt worden door de plagen. Natuurlijk, Israël, letterlijk Israël, dacht dat zij Gods volk waren. Zij dacht dat zij de verbondzegeningen, de zegeningen die het verbond hun gaf, zij dachten dat ze daar ontvanger van zijn. Maar er is een nieuw verbond ingesteld, omdat zij het oude hadden geschonden en de Messias hebben verworpen en laten kruisigen. Amen. En ze zijn niet meer ontvangers van de verbondsbepaling. Zij zijn nu ontvangers van de verbondsvloeken. Amen. De plagen die zij dachten te ontlopen, worden nu uitgestrooid over hun. En dit is allemaal een symboliek, zoals het in Egypte eraan toe ging. En Israël, dat vroeger Egypte verliet en door de Rode Zee naar het beloofde land, is nu zoveel duizenden jaren later zelf Egypte geworden en wordt geoordeeld en is nu degene die Gods volk vervolgt. Israël is Egypte geworden en de kerk is spiritueel Israël geworden en gaat nu doorheen de Rode Zee weg van de plagen, weg van de zonde op naar het beloofde land. Amen. En we zingen het lied, een nieuw lied, een lied van overwinning. Amen. Dank u, Jezus. Dat is wat er in de geest gebeurt wanneer we opnieuw worden geboren. Dank u, Jezus. We verlaten Egypte, we gaan doorheen de Rode Zee en we beginnen een nieuw lied te zingen. En dan kunnen die een tekst hier pakken. Hè. Hierna zag ik de hemelse tempel, de verbondstent, opengaan. En de zeven engelen met de zeven plagen kwamen naar buiten in stralende kleren van zuiver linnen en met de gouden band om hun borst. Amen. Even wachten. Dit is de tempel die opengaat. Het is niet de letterlijke tempel op aarde, want die gaat vernietigd worden, maar het is de hemelse tempel, de verbondstent die opengaat. En uit die tempel komen zeven engelen met zeven plagen. En ze zijn gekleed zoals Jezus gekleed is in Openbaring hoofdstuk 1. Zuiver linnen, gouden band om hun borst. Ze voeren met andere woorden de plagen uit in de naam van God. Want het is de woede van God. En zij voeren het eigenlijk uit als een soort van boodschappers. Ja. Je moet niet denken, ja, dat is God die de duivel die plagen toelaat te gebeuren. Nee, het is God. Het is Gods woede, het is Gods toorn. Het is God die de deuren openzet om het allemaal te laten gebeuren. Amen. Maar die tempel die opengaat, is wel significant dat hier wordt gezegd de verbondstent. De verbondstent, dat is een woord uit het Oude Testament. In de tijd van het tabernakel, kan je misschien wel herinneren, wanneer dan Mozes in de woestijn rondliep, hadden ze zo'n een mobiele tempel, zal ik maar zeggen, een heel grote tent. En in de verbondstent was de verbondskist. De verbondskist, de ark des verbonds, waarin de stenen tafels zaten, de pot met manna en de staf van Aaron. En dat was dus een symboliek van Gods verbond die in die tent zat. Gods verbond met het volk van Israël, waarop dat de hoge priester één keer op een jaar mocht binnengaan. U kent wel de verbondstent. Maar nu is er dus een nieuwe tempel, een hemelse tempel. En die hemelse tempel is niet meer gemaakt van steen, maar is gemaakt van vlees en bloed. Dat is de naos. Naos, Grieks voor tempel, is nu de kerk. Amen. Opgemaakt uit elk opnieuw geboren persoon. Halleluja. En de verbondstent wil met andere woorden zeggen, er is een nieuw verbond. En uit deze tempel waarin het nieuw verbond zit, amen, komen nu de nieuwe zegeningen. En ik zie dat Lydia juist is aangemeld. Dag Lydia, God zegen. Goed om je te zien. Ik heb nog een andere tekst dat we even kunnen lezen. Voilà. Hebreeën 8. Dus ik had gezegd, die tempel in de hemel wordt geopend. Ja. Er heeft altijd een tempel of een tabernakel gestaan in de hemel. Want we lezen in Hebreeën, we zullen het even lezen. Iedere hoge priester wordt aangesteld om gaven en offers op te dragen. En dus heeft ook hij iets nodig dat hij kan opdragen. Op aarde zou Jezus geen priester zijn, want daar zijn al priesters die offergaven opdragen zoals de wet dat voorschrijft. Zij verrichten hun dienst in wat afspiegeling en de voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van het tabernakel. Dus hier zien we in vers 5 dat het tabernakel in de woestijn op aarde was een voorafschaduwing van het hemelse heiligdom, een soort van afspiegeling. Maar helemaal niet de perfecte afspiegeling. Het was maar een afspiegeling. Het was maar een voorafschaduwing wat ging komen. En wat ging komen was de perfecte hemelse tempel. En dat is de kerk. Hetgeen dat Mozes moest oprichten van het tabernakel. Hij heeft trouwens instructie gekregen, zoals we lezen. Let erop, staat er immers. Dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is. Dus Mozes op de berg. Ik weet niet wat juist van visioen dat hem heeft gekregen. Maar kreeg dan instructies om het tabernakel te bouwen. Met zo breed en zo lang. En dan moet er dat staan, dat staan, dat staan. En dan is er de tent, dan is er de ark des verbonds. En dan zijn er al die elementen die er buiten staan. Het wasbazijn, het altaar. En ja, Mozes wist niet echt goed wat hem aan het doen was. Ja, hij dacht dat hij een tempel, maar het was allemaal een afspiegeling, een voorafschaduwing, want alles ging wijzen naar het ultieme offer, naar het ultieme altaar, naar het ultieme verbond. En dat is het verbond in Jezus. En nu zijn wij daar de dragers van, wij zijn daar de evangelisten van. Amen, van het nieuwe verbond. Wij zijn de wandelende tempels, die verbondstent zoals in het Oude Testament, waar ze dat allemaal letterlijk mee moesten verplaatsen. Wij zijn nu verbondstenten. Wij hebben de sleutels van leven en dood gekregen. We hebben de sleutels om zonde te vergeven, of we hebben de sleutels om de zonde te behouden. Want daar hebben, die opdracht hebben we gekregen van de Heer. Amen. Het is niet alleen gegeven aan de apostelen. De sleutels zijn gegeven aan al diegenen die opnieuw zijn geboren en die begrijpen, halleluja, wat het evangelie van Jezus Christus inhoudt. Dat wil zeggen dat wanneer iemand naar ons komt en die weet niet wat hij moet doen met zijn leven en hij weet niet wat er hem te wachten staat, dat wij een antwoord kunnen bieden, dat hem eeuwig leven kan geven. Amen. Ik heb deze week een getuigenis gelezen van de missionaris in Luxemburg, brother Favors. En hij schreef dat de Heer hem deze week een man op zijn pad had gebracht. Hij had hem nog niet ontmoet, maar ik weet niet juist hoe dat hem heeft ontmoet. Heeft hij er niet bij gezet. Maar hij begon ermee te praten en het bleek dat hij een atheïst was. Bleek dat hij het heel moeilijk had. Hij was depressief, hij had een burn-out. Hij had gedacht aan zelfmoord, allemaal donkere gedachten. Hij zat met heel zware lasten op zijn schouders. En brother Favors begon te vertellen over Jezus. En hij, op het einde vroeg hij of hij het oké vond om met hem samen te bidden. En hij begon te bidden met de mens. En hij voelde terwijl dat het gebed bezig was, voelde hij de last op zijn schouders lichter worden. En hij voelde een zekere aanwezigheid dat hem veel beter deed voelen. Een soort van innerlijke vreugde die hij nog nooit had gevoeld. En na dat gebed was hij ervan bewust dat het aanwezigheid was van God. En hij vroeg aan missionaris Vever over die Jezus. Kun je daar nog wat meer over vertellen? Amen. En van het een komt het ander. En weldra wilt hij gedoopt worden. Zal hij vervuld worden met de Heilige Geest. Amen. Want zo begint dat. Het begint met zij die de sleutels hebben. Amen. Omdat we beseffen, wij zijn wandelende verbondstenten. Amen. Halleluja. En de toegang is geopend. Het evangelie kan niet meer gestopt worden. Want het is niet meer beperkt tot één plaats. Zoals het vroeger was in het oude verbond. Amen. Waar het beperkt was tot één plaats. Een tempel waar je naartoe moest. Amen. Waar je naartoe moest met een offer. En als het niet goed was, dan kreeg je nog naar je dak ook. Dan werd het niet vergeven. Maar nu, dank de Heer, dat hij het perfecte offer heeft gegeven. Halleluja. Je kan met lege handen komen naar de Heer. Amen. Want je kan hem niks aanbieden dat Jezus niet reeds heeft aangeboden aan het kruis doorheen zijn bloed. Wat we wel kunnen komen, is komen met prijs, met dankbaarheid. Amen. Met aanbidding, met geloof dat als we tot hem komen, hij ons nooit zal afwimpelen. Amen. Dat hij ons nooit naar huis zal sturen met een offer. In vroeger moest het perfect zijn. Er mocht geen gebrek zijn aan het lam, aan het beest dat jij offerde. Het moest het beste zijn. Amen. De eerste vruchteling, het moest het beste zijn. Nu kunnen we alleen maar komen met dank. Want Jezus was het lam zonder gebrek. Amen. Maar zwart, terug naar Openbaringen 15. Dus hij zag in de hemel opnieuw. Nee, dat is niet. Heb ik al gelezen. 5. Hierna zag ik de hemelse tempel, de verbondstent, opengaan. Misschien is dit wat Mozes zag. En moest hij daar een kopie van maken. En de 7 engelen met de 7 plagen kwamen naar buiten in stralende kleren van zuivere linnen met goudband om hun borst. En toen gaf een van de 4 wezens aan alle 7 engelen een gouden offerschaal, vol met de woede van de God die leeft tot in de eeuwigheid. En Gods majesteit en kracht vulde de tempel met rook. Niemand kon de tempel binnengaan voordat aan de 7 plagen van de 7 engelen een einde was gekomen. Amen. Dat doet me denken aan de inhuldiging van de tempel, van de oude tempel, de letterlijke tempel, onder Salomon. Niemand kon toen ook binnengaan, omdat Gods heiligheid de tempel vulde, maar nu is er een nieuwe tempel. Amen. Halleluja. En de plagen worden uitgestrooid, omdat de oude tempel moet verdwijnen. Er moet eindelijk rechtvaardigheid worden gegeven. Halleluja. En dat gebeurt nu ook. Handelingen. Je kan misschien denken, dat is toch allemaal een vrede God. Allee, toen hier ook de zeven plagen. Maar toch wordt er prijs aan hem gegeven. Groot en wonderlijk zijn uw werken. Almachtig, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur. In Gods oordeel moeten we ook rust vinden. Amen. Gods genade, prijs de Heer. Halleluja. Maar Gods genade voor de ene, voor degene die in hem geloven, amen, betekent de veroordeling van zij die hem hebben afgewezen. Zoals dat we nu zien. En hij blijft nog steeds rechtvaardig, hij blijft nog steeds heilig. Hij alleen is heilig. Amen. En het was al voorspeld dat deze zaken gingen gebeuren. Op de dag van Pinkster. In Handelingen 2, want we lezen Handelingen 2 veel. En we hebben het over de vervulling van de Heilige Geest en het begin van de kerk. Het begin van het nieuwe verbond. En de mensen spraken in tongen. En mensen dachten dat ze dronken waren, maar Petrus zegt dan, nee, ze zijn niet dronken. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zoon en dochters profiteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, dat kennen we allemaal. Dat hebben we allemaal gelezen. Hij quoteert hier Joël hoofdstuk 2, vers 28, 29. In de Nederlandse Bijbels is dat hoofdstuk 3. Maar we lezen het stuk daarachter meestal niet. Want we denken dat dat niet, dat nog moet komen. Maar eigenlijk is dat gekomen in hun generatie, bij de uitstrooiing van de Heilige Geest. Dus Petrus zegt, hetgeen dat je hier hoort, uit hun tongen spreken, is het teken van de profeet Joël, wanneer die zei aan het einde der tijden. Dus het einde der tijden is begonnen op de dag van Pinksteren. Dat was het einde van het tijdperk. Het begin van het einde van het tijdperk van de wet van Mozes. We gaan verder lezen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. En dan komt het. Ik zal wonderen doen, verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden. Bloed, vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis. De maan in bloed voordat de grote stralende dag van de Heer komt, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Dat is wat Paulus heeft gequoteerd. Petrus. Hij heeft die tekst van Joël gequoteerd. Niet alleen over, jullie zonen en dochters zullen profiteren, jongeren zullen visioenen zien, maar het is ook verder gaan. Dus hetgeen dat daar begonnen is op de dag van Pinkster de tongen spreken, was het begin van het einde van de wet. Want dat is het einde der tijden. Dat is wat hier ook zegt in vers 19. Ik zal wonderen doen verschijnen. Dat is wat Jezus zei. He? Dat is wat Jezus zei. De maan zal veranderd worden in bloed. Zon zal zijn licht niet meer afgeven voor de grootstralende dag van de Heer. Dat is wat Jezus zei. En Jezus zei dat in referentie in Matthäus 24. Tot de vernietiging van de tempel. Want ze vroegen hem, wat zijn de tekenen van uw komst en het einde van de tijd? Dit is, Petrus dacht misschien dat het direct ging gebeuren, maar er was nog een gratieperiode van 40 jaar. Amen. Juist zoals de tocht door de wildernis. 40 jaar. Ze hadden nog 40 jaar de tijd om zich te bekeren, om onderuit te gaan, om al diegenen die de naam van de Heer aan roept te worden gered. 40 jaar is het evangelie nog verder gegaan naar de Joden, naar de schriftgeleerden, naar zij die een oor hadden, maar ze hadden geen oor. Amen. En ze hebben ze gestenigd, ze hebben ze voor de Romeinen uitgeleverd. Er zijn sommigen inderdaad, die hebben ontsnapt, die hebben geluisterd, die hebben gehoord en die zijn weggegaan uit Jeruzalem. Die zijn gaan vluchten wanneer dat ze die abomination of desolation, de gruwel, zagen aankomen. Het Romeinse reger. Maar dat is dus ook uitgekomen. En dat is niet iets voor, ah ja, maar dat gaat nog komen. Nee, nee. En dat is ook niet altijd letterlijk te nemen dat de zon zal veranderd worden in duisternis. Dat is juist exact hetgeen dat we hebben gezien met de plagen. He, met de bazuinen. De vierde bazuin sprak ook over de zon die veranderd wordt in duisternis. Dus die zaken die hier worden aangehaald kwamen uit in Openbaring. En wanneer dat het geschreven werd. Oké, we gaan verder naar Openbaringen 16. bloed, vuur, rook wordt ook allemaal in Openbaringen aangehaald. Dan Openbaringen 16. Toen hoorde ik een luide stem uit de tempel komen die tegen de zeven engelen zei: ga nu, giet zeven offerschalen met Gods woede leeg op de aarde. En de eerste engel ging weg en God zijn offerschaal leeg over de aarde. En alle mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kregen kwaadaardige en pijnlijke zweren. Oké, we gaan hier. De plagen hier, die lopen eigenlijk parallel met de 10 plagen van Egypte. Veel daarvan komen terug. En ook parallel met de bazuinen. We vinden daar dezelfde elementen in terug. De gelijkenissen vinden we daarin terug. Waar dat de bazuinen nog waarschuwingen waren en plagen waren die een derde van het land troffen, waar dat de zegels die ervoor kwamen een vierde troffen van het land of een vierde van de bevolking, zijn nu de schalen, wordt er niks gezegd van een vierde of een derde. Het is volledig, het is compleet, het oordeel is rond. Alle mensen die het merk tegen zij kregen pijnlijke zweren. Kunnen we dat terugvinden in de geschiedenis? Er zijn daar verschillende theorieën over. Het meest aannemelijk is waarschijnlijk wat er gebeurd is in de belegering van Jeruzalem. Die belegering die een half jaar heeft geduurd. 6 maanden waar dat de Romeinen buiten stonden. Er is van alles gebeurd in de stad zelf. Je moet maar eens denken, als er geen water is, dat er geen eten is. Ziektes die beginnen rond te gaan. Ratten, plagen, letterlijke plagen. Daar is van alles gebeurd. Want Josephus heeft dat allemaal genoteerd. Moest de Jood die belegerd werd niet sterven door de vele stenen die over de muur werden gegooid, door de pijlen van de Romeinen, door het zwaard van, moesten ze daar niet door gedood worden, dan werden ze wel gedood door een interne burgeroorlog. Als ze daar niet door gedood zou worden, dan zou het wel door honger zijn. Als ze niet door honger, dan zou het wel door ziektes zijn. Amen. Dus, zij lagen in bed, zij zijn in bed gegaan met het beest om de christenen te vervolgen. Zij droegen het teken en daar betaalden ze nu de prijs van. De tweede engel goot zijn offerschaal leeg over de zee. Het water werd bloed als het bloed van een dode en alle wezens die in de zee leven kwamen om. De derde engel goot zijn offerschaal leeg over rivier en waterbol en het water werd bloed. Het eerste, we zien een plaag over het land, we zien een plaag over de zee en we zien een plaag over rivieren. De vierde plaag zo dadelijk is over de zon. Die 4 plagen, juist hetzelfde als de 4 bazuinen, was ook een plaag over land, zee, rivieren en zon. Dus die elementen komen terug. Ja? Wacht, even, het water werd bloed. En ik hoorde de engel van al het water zeggen: rechtvaardig bent u de heilige die is en die was, omdat u op deze manier straft. Hoor wat je zegt? Hij is rechtvaardig. Bloed van heiligen en profeten hebben zij vergoten en bloed laat u hen drinken. Ze hebben het verdiend. Dus moeten we deze plaag letterlijk nemen? Het gaat dus inderdaad over, omdat zij het bloed van de heiligen en de profeten hebben vergoten, laat God hun nu bloed drinken, een symbool van wraak. Dit heeft ook te maken met Jezus zijn uitspraak in Matthäus 23, zullen we dat even lezen. Want er staat, bloed van heiligen en profeten hebben zij vergoten. Dus het is duidelijk dat het gaat over de Joden. Amen. Dit is wat Jezus zei tegen hen. Daarmee herkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn. Hij spreekt trouwens tegen schriftgeleerden en zij die hem afwezen. En ze hadden al een plannetje in gedachten om Jezus uit de weg te ruimen. En hij zegt, daarom erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten vermoord hebben. Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol. Slangen zijn jullie. Addengebroed. Hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna? En dat is heel significant. Gehenna, er staat niet hel. In de andere vertalingen staat hel. Maar goed dat ze dat niet vertaald hebben, de nieuwe Bijbelvertaling, want het woord is in het Grieks inderdaad Gehenna. En dat refereerde letterlijk naar een vallei, de vallei van Hinnom. Dat was iets buiten Jeruzalem, waarin dat een vallei een soort van vuilnisbelt, waar al het vuilnis werd gegooid en er was een vuur dat constant brandde. Daar werden criminelen ter veroordeling geëxecuteerd en hun lichamen erin geworpen. Het was met andere woorden een enorme affront, belediging om daar terecht te komen. En het was een teken van oordeel. En dat is waarom dat Jezus zei, slang zijn uw uitgebroed, denken jullie te komen aan een veroordeling tot de Gehenna, tot die vuilnisbel, tot die plaats waar heidense criminelen, waar dieven en moordenaars worden veroordeeld en hun lichaam in wordt geworpen. En dat is wat zij gingen ondervinden, moesten ze Jezus inderdaad afwijzen. Hij gaat verder. Dat is de reden waarom ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie zal sturen. Jullie zullen sommigen van hen doden, kruisigen zelfs, en anderen in jullie synagogen geeselen en van stad tot stad vervolgen. Ja. Jezus zegt, maak de maat van jullie voorouders dan maar vol. Dus ware kinderen van hun voorouders. De Joden dachten dat hun voorouders zo vroom waren. Maar ze hebben de profeten van het Oude Testament vervolgd. En Jezus zegt, jullie zijn die kinderen van uw voorouders, maar zij hebben de profeten vermoord. Maak de maat van jullie voorouders dan ook maar vol. En ik ga jullie profeten sturen, en wijzen, en schriftgeleerden, zodat jullie zonder excuus zitten. Het evangelie zal voortgaan, voor nog zeker 40 jaar gaan jullie het horen. En ik zal mijn apostelen, en ik zal mijn tekenen, en ik zal mijn wonderen profeteren. Ik zal het evangelie bekend maken, zoals Stefanus had gedaan. Want hij sprak als iemand gezalfd door de Heilige Geest. En ze waren ervan overtuigd. Maar vanaf het moment dat Stefanus begon te spreken over de Heilige Geest en de heidenen, dat zij dat ook nu konden ontvangen, dan gingen hun oren dicht, dat kon ze niet horen. En wanneer ze hoorden dat hun voorouders, ik weet nu juist de preek van Stefanus, ik moet nog eens lezen, Handelingen hoofdstuk 7. Maar was een moment dat ze ineens begonnen knarsen tanden en Stefanus moest worden gestenigd. En dat was eigenlijk het begin van de vervolging, de eerste martelaar in de kerk. En dat was ook niet de laatste. Ze gingen kruisigen aan de geest en van stad tot stad vervolgen, dat is allemaal gebeurd. Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten, zal jullie worden aangerekend. Jullie, vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharia, de zoon van Berachia, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandoffelaltaar. Ik verzeker u, op deze generatie zal dit alles neerkomen. Dat is wat we in Openbaring hebben gelezen. De woede van God komt hiermee tot een einde. Amen. Oude verbond is voorbij. En al degenen die rechtvaardig waren en die vervolgd werden, amen, zullen nu gewroken worden. Amen. Door een nieuw verbond in te stellen en het oude weg te vegen. Ik verzeker jullie, op deze generatie zal dit alles neerkomen. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten. Dat zijn de woorden van Jezus. Duidelijker kan het toch niet zijn. Duidelijker kan het toch niet zijn. En dan dat is Matthäus 23, dat is het einde. En dan gaan ze, Matteüs 24, hij zegt dit in de tempel. Hij zegt dit. Je kan verder lezen. Dan verlieten ze de tempel en gingen ze buiten de tempel en dan zagen ze de wonderbaarlijke tempel en de muren en de apostelen zeggen van wauw, kijk hoe groot de muur. Dan zegt Jezus, geen enkele steen zal overeind blijven. Dus die twee, 23 en 24, zitten samen. Dat is in één setting dat Jezus het oordeel over de tempel afkondigt. En dat was redelijk duidelijk. En dat maakte de schriftgeleerden en de Joden nog kwaader. Dat ze hoorden dat de tempel wellicht aan zijn einde ging komen. En dat kon ze niet hebben, want dat was een bron van inkomst. De tempel was een bron van succes. Dat was ene marchandise. Ze hadden daar status, ze hadden daar zekerheid. Het was niet dat ze heilig en vroom leefden voor de wet. Nee, het was vooral statussymbool. Zij moesten hun tempel behouden, dat was hun bron van inkomsten. Ze hadden hun ziel verkocht aan de god van de mammon. Dat was het teken van het beest. Geldzucht. En hetgeen dat ze wouden beschermen is uiteindelijk hun ondergang geworden. We gaan verder. Maar in 16, waar was ik? Dat van dat bloed was dat, hè? Vers 6. Bloed van heiligen en profeten hebben zij vergoten. Bloed laat hun drinken. Ze hebben het verdiend. Laat zijn bloed maar op ons komen, op onze kinderen. Dat is wat ze hebben gezegd. Ik hoorde het altaar antwoorden. Ja, Heer, ons God, almachtig oordeel zijn betrouwbaar en rechtvaardig. En de vierde engel gold zijn offerschaal leeg over de zon, waardoor ze de mensen kon verbranden met haar vuur. De vierde plaag over de zon. Natuurlijk is dit ook niet letterlijk te nemen. Mensen verbranden met vuur, het wil mee aan de woorden zijn, dat ging waarschijnlijk over een hitteslag, een hittegolf zal dat waarschijnlijk geweest zijn in het echt. De grote hitte verzengde de mensen en ze lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen. Ze toonden geen berouw en bewezen hem geen eer. De bedoeling van al de plagen, van al de zegels en bazuinen was om waarschuwing te zijn. Maar ze zijn nu zo ver gekomen dat ze blijkbaar niet meer tot inkeer kunnen komen. Het is zoals Farao. Hey, ik zeg, dit representeert de uittocht van Israël uit Egypte. Juist zoals God met de plagen Egypte teistert, werd het hart van de farao alleen maar harder. Ja, en hij probeerde om het duur de plagen na te bootsen. Al zijn magiërs probeerden dat te doen. Om maar een excuus te hebben. Zie, wij kunnen dat ook doen. Het is immers niet van de Heer. Zijn hart werd hard. En hij wees de Heer af. Zo werden deze mensen hun hart ook hard. Dat zelfs te midden van een belegering van builen, pest, verzengende hitte, honger, dorst, dat ze nog niet tot de oren van Jezus kwamen. Vers 10. De vijfde engel gooit zijn offerschaal leeg over de troon van het beest. De eerste vier plagen waren vooral gericht naar de schepping. Land, zee, rivieren, zon. De volgende drie plagen zijn meer politieke gericht. Meer gericht naar bepaalde machthebbers. De vijfde engel gooit zijn offerschaal leeg over de troon van het beest. Zijn rijk werd in duisternis gehuld en de mensen beten op hun tong van de pijn. Oké, dus dit is eigenlijk een plaag dat wil zeggen van het beest komt er ook niet zomaar vanaf. Ook het beest, Rome, zal ten onder gaan. Dat was trouwens ook een belangrijke bemoediging voor de christenen in die tijd. Want zij werden inderdaad vervolgd door de Joden in het begin, maar zij gingen nu hevige vervolging ondervinden onder de Romeinen. Maar dit is ook een goede bemoediging voor hun, dat het beest en de troon van het beest, amen, ten einde zal komen. Amen. Wat ook gebeurd is, het Romeinse Rijk is uiteindelijk ook ten onder gegaan. Ze lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en hun zweren. En ze braken niet met het leven dat ze leiden. Zie, die plagen blijven maar continu, maar ze breken er niet mee. De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over de grote rivier de Eufraat en de rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koning uit het oosten. Dat is ook zoals de zesde bazuin. Dat ging ook met het Eufraat te maken hebben. Dat wil zeggen, er komt een leger af en het leger kan niet gestopt worden. De Eufraat wordt trouwens ook gebruikt in Jesaja of Jeremia, ik ben het vergeten op te schrijven, waarin dat er ook een leger kwam vanuit de Eufraat om koning Cyrus te overwinnen. Dus hier kan er misschien ook een refresh zijn van een leger dat komt en zal overwinnend zijn, wat ook gebeurd is in Jeruzalem. Toen zeg ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van kikkers. Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en erop uitgaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God. Dat zijn die valse profeten. Dat zijn die valse tekenen. De valse messiassen. En er zijn van allerlei zaken gebeurd tijdens die periodes. Zogezegde mirakels, tekenen, wonderen, hè, zoals we vorige keer hadden gezien dat de valse profeet het beeld leven kon geven, hè, door dat beeld kon spreken en dat er valse tekenen en wonderen gebeuren. Dat gebeurde toen om mensen te verleiden, om mensen nog meer van God af te brengen. Zo moet je die strijd zien met de grote dag van de Almachtige God. Dat is geen letterlijke strijd van God die op een paard dan komt, op een letterlijk paard, en dan met een zwaard gaat, tegen letterlijke mensen met zwaarden gaat vechten. Het is een strijd om de wil, het is een strijd om de gedachten van de mensen, om ze weg te brengen. Het is een strijd met de draak tegen de Heer. Het valse evangelie tegen het echte evangelie. Het is een strijd. Ik kom onverwacht als een dief. Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt. Hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen. Ze brachten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmageddon heet. En de zevende engel God zei... Oké, tot hier. Ze brachten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmageddon heet. Armageddon. Hebben jullie daar al van gehoord? Ja, en als je daaraan denkt, moeder, als je denkt aan... Ja, dan denk je aan... Ja. Inderdaad. Een soort van apocalyps. Ja. Hè? Als je die filmen van iemand, de filmen van Left Behind gezien... Ja, daar wordt dat zo ook afgebeeld, hè? De strijd van Armageddon in de vallei van Megiddo, hè? En dan is er een strijd met allemaal tanks en legers en. Ja, van alles. Maar de Bijbel zegt er eigenlijk niks over. Er staat hier niet dat er een strijd gaande is. Er staat gewoon, ze brachten hem bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmageddon heet. En Harmageddon wil letterlijk zeggen de berg van Megiddo. Ja, maar Megiddo is een vallei. Er is geen berg in Megiddo. Megiddo is een stad, is een plat land met een stad. En naast Megiddo is er wel... Het Karmelgebergte. Karmel is de berg. Karmel, spreek ik dat juist uit? Carmel in het Engels. Karmel, ik weet niet hoe ik dat juist uitspreek. Maar dat is die berg, weet je nog? Die berg, als het Karmelgebergte. Welke grote battle gebeurde op het Karmelgebergte?
Is het niet in het tijden van de profeet Elia?
Yes. Inderdaad, Elia tegen de 1000 valse profeten. Weet je nog? Dus we moeten dit zien als een referentie naar iets wat de lezers van dit boek wel gaan erkennen. En wat er toen is gebeurd, gaat nu ook gebeuren. Ja? wat er toen gebeurde op het Karmelgebergte in de vallei van Megiddo, en dat komt trouwens nog ergens anders voor, ik kan direct de vers laten zien, gaat nu ook gebeuren. Ze brengen ze bijeen. Met andere woorden, het gaat komen naar een plaats waar dat Gods volk triomfantelijk gaat zijn en de tegenstanders van God, de valse profeten, zoals die tegen Elia waren, de Baals en de Ashtorets, die hadden daar hun verlies. En nu zijn het de andere valse profeten. Zijn het de schriftgeleerden, zijn het de tempelaanbidders. Zijn het zij met hun dozen op hun hoofd en op hun arm en ze dachten daarmee vroom te zijn, maar ze hadden een heel andere ingesteldheid en een geldzucht en dat ging nu duur te komen te staan. Ik zal eens even gaan naar die Jesaja. Megiddo komt terug in hoofdstuk 23, 19 van 2 Koningen. Tijdens de regering van Josia trok farao Necho van Egypte naar Eufraat, hier hebben we de Eufraat trouwens, op om zich bij de koning van Assur te voegen. En koning Josia ging de farao tegemoet, maar werd bij het eerste treffen in Megiddo door hem gedood. Oké, nu moet je even weten, koning Josia wordt hier gedood door een Egyptische koning. Dus met andere woorden, koning Josia genoot niet van de bescherming van God. Het was zelfs, ik denk dat het een afvallige koning was. De regering van Josia, moet ik eens gaan opzoeken. Dat kan niet anders, want een gezegende, gezalde koning van God, die leidt geen nederlaag tegen een Egyptische koning. Amen. Maar het is dus in Megiddo dat een Israëlische koning een nederlaag leed door een Egyptische koning. Megiddo is dus een symbool waarin het afvallige volk van God een nederlaag leidt. En juist zoals in Openbaringen wordt hier Megiddo, terug naar mijn dingen, waar zijn we? Armageddon. Ze brachten hem weer op plaats in de Hebreeuws Armageddon, in een letterlijk vallei, berg van Megiddo. Maar er is geen berg in Megiddo die Megiddo noemt, het is wel het Karmelgebergte dat daar is. Maar het is hier een beetje een symbolische puzzel dat je bij je moet leggen. En de mensen gingen wel beseffen, maar dat is die vallei, dat is waar dat die koning Josia, die afvallige koning, heeft een nederlaag geleden. Dat is waar dat die valse profeten een nederlaag hebben en de profeet van de Heer overwint. Ja, zo zal het hier nu ook zijn. Amen. Het is het leger van de draak die zoveel mogelijk mensen wil afleiden en verleiden om zich bij hem te voegen, dat het leger van de Heere, wat zij zijn die het evangelie proclameren, die twee komen bij elkaar, maar ze gaan niet letterlijk vechten, ze gaan niet letterlijk met elkaar op de vuist, amen, maar het is een strijd, amen, om de aandacht, de strijd om de zielen van de mensen. Maar dat wordt gewonnen door het bloed van Jezus. Amen. Het wordt gewonnen door Jezus zijn volgelingen. Halleluja. Want het evangelie kan niet meer gestopt worden. Het gaat vooruit. Duivels kunnen het niet meer stoppen. Mensen kunnen nog bezeten geraken. Amen. Mensen kunnen nog hun verstand verliezen. Maar het is de Heer die rust brengt. Het is de Heer die hen kan bevrijden. Het is de Heer door zijn dienaren. Amen. Die met de overwinning proclamerend de zielen gaan redden van de duisternis in het licht brengen. Dank u, Jezus. Dus het is een plaats van verlies. Maar het is een plaats van overwinning voor de Here en zijn volgelingen. De zevende engel, God zijn offerschaal leeg over de lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de troon die uitriep: het is voorbij. Maar het is eigenlijk nog niet voorbij. Vers 18. Want er volgen nog bliksemschichten en een groot geraas en donderslagen en er kwam een zware aardbeving. Is nu voorbij? Nee, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren. Verschrikkelijk was die aardbeving. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van elke volken werden verwoest. Was er een letterlijke aardbeving? Is dit een referentie naar symboliek? Zoals de aardbeving en het rook en het vuur dat op de berg aanwezig was toen dat Mozes zijn verbond ging ophalen en nu het oude voorbij gaat, is het daar symboliek van, dat is aannemelijk. Zoals die grote stad die in 3 stukken uiteenviel, is dat letterlijk zo gebeurd? Nee, Jeruzalem is niet in 3 stukken uiteen gevallen. Maar wel is in 3 facties uiteengevallen. Wanneer dat de Romeinen kwamen en de stad begon te belegeren, is er een interne burgeroorlog ontstaan. En er waren 3 fracties. En elke fractie had zo zijn leider. Een soort van Messias. Die profeteerde en die zei van, God heeft mij aangesteld. En hij zal ons eruit halen. Hou vol, de belegering komt tot zijn einde, wij gaan overwinnend zijn. Maar juist zoals in het Oude Testament, dat ze dat ook dachten. Maar dat was niet. En dus ze vielen in 3 stukken uiteen, dat kan daar een referentie naar zijn. En de steden van alle volken werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden. God gaf, zie hoe dat Jeruzalem nu Babylon wordt genoemd. God gaf het de beker met de wijn van zijn hevige woede. Alle eilanden verdwenen in het niets en van de bergen was geen spoor meer te vinden. Moeten we dat letterlijk nemen? Nee. De eilanden zijn er nog steeds. De bergen zijn er nog steeds. dit is een referentie naar... Dat vinden we trouwens ook terug in Openbaringen 6. Dat is dezelfde apocalyptische symboliek. Hier Openbaringen 6. Weet je nog, met de 6e zegel, was er ook een zware aardbeving, zie je? Dat is dezelfde. De zon werd zwart als rauw en de maan werd bloedrood. Zie je, ook weer dezelfde element. Sterren viel op daar, zo laten we. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Dus dat is apocalyptische taal, dat wil zeggen het oordeel is compleet, het is zwaar, het is niets ontzienend, niemand... Als je er bent, niemand kan eraan aan ontsnappen. Tenzij zij die bezegeld zijn natuurlijk. Door de Heer. En dan als laatste. Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag van die hagel. Want het was een vreselijke plaag. De meeste Bijbeluitleggers die geloven... Dat hij hier te maken heeft met 70 na Christus, de vernietiging van de tempel. Zien hier deze loodzware hagelstenen, kan refereren naar de, trouwens in andere vertaling zegt 100 pound hagelstenen. Hoeveel kilo is dat? Dat is iets van 40 kilo. Zij zien daar de grote blokken die de Romeinen, die rotsblokken, Josephus schrijft er trouwens ook, die constant werden gegooid door de machines, door de katapulten, over de muren, die heel veel schade toeberokkenden. Kan het daar referentie naar zijn? Dat kan zeker zijn. Ik denk niet dat dat een letterlijke plaag was. Ook al kan God natuurlijk een letterlijke plaag sturen. Maar ik denk dat het hier te maken heeft met de belegering. Goed. We gaan volgende week verder. Ik denk dat we nog 3 lessen te gaan hebben. Ik ga hoofdstuk 17 en 18. Ik ga nog meer spreken over de Babylon, de stad die valt. Dan gaan we het nog hebben over hoofdstuk 19 en 20. Gaan we over het 1000-jarig rijk. En dan het laatste 21 en 22. Amen. Zijn er nog vragen? Alleen?